Welkom en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Glutenvrije Podcast. De podcast van de Nederlandse Celiakie Vereniging. We zetten de juiste informatie over celiakie, glutengerelateerde aandoeningen en het glutenvrij dieet graag voor je op een rij. Mijn naam is Chris en ik ga in gesprek met artsen, onderzoekers, diëtisten en andere experts op het gebied van celiakie. In de vorige aflevering zijn Peter Wahab, maag-darm-levenarts en ik dieper ingegaan op wat celiakie precies is en hoe je tot de diagnose komt. In deze aflevering sluit Peter Wahab weer aan om verder te praten over wat er gebeurt na de diagnose. Waar moet je rekening mee houden? Hoe lang mag het herstel duren? Hoe zit het met blijvende klachten zoals vermoeidheid en buikpijn? Ook beantwoorden we even vragen van luisteraars. Dus blijf luisteren. Welkom Peter, leuk dat je er weer bent.
Leuk om weer te zijn. Hartelijk dank opnieuw voor de uitnodiging. Blijkbaar is vorige keer niet zo tegengevallen dat ik opnieuw uitgenodigd ben. Ik ben erg blij om er weer te zijn.
Ja, leuk. Fijn. Ook welkom aan alle luisteraars. Ook over dit onderwerp zijn er heel veel vragen binnengekomen via onze social media kanalen. Dank jullie wel voor het insturen. Ik ga weer proberen ze aan bod te laten komen en ze te stellen aan Peter. Peter, even voor degene die de vorige aflevering nog niet geluisterd hebben en jou niet kennen. Je bent maag-darm-levenarts in het Rijnstaat Ziekenhuis. Je ziet in je spreekkamer veel mensen met celiakie en glutensensitiviteit. De vorige keer spraken we dus vooral over de diagnose. Dus jij stelt als arts de diagnose vast en vervolgens blijven mensen bij jou onder controle. Nou, om meteen de diepte in te duiken, wat zijn bij jou in de spreekkamer nou de meest gestelde vragen van mensen die net de diagnose hebben?
De meest gestelde vragen. Ik denk dat veel mensen zijn overrompeld. En zijn in verwarring. Verwarring gebracht om zo'n diagnose te horen. En een levenslange diagnose. En ik denk dat de meeste vragen zijn van wat betekent dat nou? Wat betekent dat nu? Wat betekent dat straks? Wat betekent dat voor mijn toekomst? Mm-hmm. Ziet mijn toekomst er anders uit hierdoor? Ik denk dat dat meer levensvragen zijn die eerst naar voren komen. Je hebt ook gewoon de pure ziektevragen. Van wat is het dan voor ziekte? En wat moet je daar nou mee? En is het allemaal erg of niet erg? Mm-hmm. Maar ik denk dat het achterliggend, wat het voor hun leven betekent, nog het meest verwarring veroorzaakt.
Ja. Ja, en eigenlijk komt meteen na de diagnose, daar hoort een glutenvrij dieet bij.
Ja.
Voor de rest van je leven.
Voor de rest van je leven, ja. Dat slaat vaak in als een bom. Dat mensen plotseling beperkingen opgelegd krijgen. En dat niet goed kunnen plaatsen nog. Niet weten wat dat betekent. Isoleert het dan? Betekent dat ze nooit meer lekker kunnen eten? Dat zijn allemaal die vragen die natuurlijk nog in hun hoofd heen schieten.
Ja.
En daar probeer je dan wel aandacht aan te geven uiteraard. Ruimte voor te geven om daarop te reflecteren. Dat lukt ook nooit in één keer trouwens hoor.
Dus nee.
We hebben natuurlijk altijd een soort van machinerie van spreekuren waarin dat allemaal doordraait. Maar wat ik wel altijd doe is een wat uitvoerig gesprek proberen te voeren. En ook later, noemen ze wat, 4 weken later, 6 weken later, weer opnieuw een gesprek. En ook samen te overleggen of er nog aanvullende gesprekken nodig zijn. En soms wel, soms ook niet. Soms hebben mensen ook wel vanuit hun eigen ervaring en omgeving ook ervaring met celiakie. Het is ook vaak zo dat mensen, als ze met een diëtist gesproken hebben, ook al veel meer informatie krijgen. Ik geef eigenlijk ook altijd wel het eerste gesprek al aan van sluit je aan bij de patiëntenvereniging. Mm-hmm. Die geven heel veel informatie. Dus ik denk dat het belangrijk is om natuurlijk gedoseerd, maar wel in de eerste periode, eerste weken, maanden, te zorgen dat mensen veel informatie krijgen, gelegenheid krijgen om vragen te stellen.
Ja.
Zodat ze beter begrip krijgen van hun aandoening.
Ja.
En beter voor zichzelf kunnen begrijpen wat het voor hen betekent.
Ja.
En dat geeft dan over het algemeen wel meer rust, heb ik het gevoel.
Mm-hmm.
Maar goed, ook daar is weer belangrijk voor om te weten hoe het patiënt er nou zelf overkomt eigenlijk. Hè? Dat weten we eigenlijk niet goed, hebben niet systematisch onderzocht.
Nee.
Dus dat zou wel een mooi idee zijn om ook eens te gaan onderzoeken, om te kijken van wat mist er nou? Hoe ervaren mensen het nou zelf?
Ja.
Die eerste weken, maanden, eerste jaar van hun diagnose.
Ja, we weten dat er in de eerste weken ontzettend veel op mensen afkomt. Want waar je eerst nooit met gluten bezig was misschien, blijkt het opeens overal in te zitten. En dus ik vind het heel fijn om te horen dat je zegt van nou, ik raad mensen echt aan om naar een diëtist te gaan. En de NCV heeft een netwerk van diëtisten die echt gespecialiseerd zijn in het glutenvrij dieet. Dus die ook veel weten over celiakie. En die ook, omdat ze het ziektebeeld goed begrijpen, kunnen aansluiten bij waar je in terechtkomt. Van wat er allemaal niet meer mag. En het is dan fijn om van een diëtist meer uitleg te krijgen, ook over het dieet en wat je daarmee kan. Want het dieet is je behandeling.
Ja, zeker, zeker. Ik moet zeggen dat je zegt, ik geef mensen raad om naar een diëtist te gaan. Nou, het is wel een dringend advies eigenlijk, hoor. Het is niet zomaar een beetje raad, maar echt dringend advies. Ik denk dat dat essentieel is, dat mensen moeten begrijpen dat het dieet ingewikkeld is. Centraal staat in je hele behandeling.
Ja.
En dat je dus een diëtist ook nodig hebt die jou daar doorheen kan loodsen. Die jou daar de eerste fase, maar ook later beschikbaar is bij vragen en bij problemen. Dus ik geef eigenlijk altijd aan, ook, ik verwijs ook altijd naar een diëtist vanuit het diëtistennetwerk van de vereniging. Wetende dat die mensen scholing krijgen, nascholing, gewoon op de hoogte zijn van de zaken. En ik denk ook dat wat je uiteindelijk ziet is dat de meeste mensen, patiënten, dat die geleidelijk aan een goed begrip van hun aandoening krijgen, een begrip van hun dieet.
Mm-hmm.
En ook vaak veel beter opgeleid zijn dan bijvoorbeeld een huisarts of zelfs ook dan ik zelf hoor. Dus ze weten vaak, en dat hoort ook zo, denk ik. Uiteindelijk weten ze meer over voeding, over dieet, dan dat ik dat weet. En dat is eigenlijk wel een mooi streven.
Ja.
Mensen zelf die regie kunnen gaan voeren, zelf weten waar ze het over hebben, niet meer afhankelijk zijn van derden die allerlei rare verhalen zouden kunnen geven, maar gewoon weten waar ze informatie vandaan kunnen halen. En dat is er gelukkig goed beschikbaar ook. Hè? Die vereniging is laagdrempelig beschikbaar, die geeft informatie. Diëtisten geven dat ook. Dus ik denk dat dat systeem al goed opgetuigd is.
Ja, nou, fijn om te horen. En de arts is natuurlijk belangrijk in het stellen van de diagnose en het begeleiden en het controleren van de patiënt. En de diëtist die kan in de dagelijkse praktijk de begeleiding bieden. Want het doel is natuurlijk herstellen en je beter gaan voelen. Want we zouden het gaan hebben over herstel vandaag. Maar in het geval van celiakie is het woord herstel natuurlijk een heel breed begrip.
Ja. Ja, herstel van een aandoening, hè. Actieve celiakie. Mensen presenteren zich met klachten over het algemeen.
Mm-hmm.
Dus dat zullen klachten zijn van buikpijn, diarree, gewichtsverlies. Zullen bloedarmoede, moeheid, allerlei problemen kunnen zich voordoen, gewrichtspijnen.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk herstel, kun je op verschillende manieren naar kijken. Het belangrijkste perspectief is denk ik vanuit de patiënt. Herstelt de patiënt.
Ja.
Hè, want je kunt je darmslijmvlies kan mooi herstellen, je antistoffen kunnen dalen, maar als je zelf niet beter voelt, dan ben je niet hersteld.
Nee.
Dus dat is natuurlijk iets wat je in de loop van tijd, weken, maanden moet bekijken. Samen moet bekijken met de patiënt wat er precies gebeurt. Je hebt natuurlijk je uitleg, je informatievoorziening, je dieet wat gaat starten. Je kunt dat monitoren met antistoffen. Je kunt dat monitoren op basis van klachtenpatroon. Maar uiteindelijk zal het natuurlijk zo moeten zijn dat je herstel op meerdere fronten moet kunnen vaststellen. En het belangrijkste front is denk ik de patiënt zelf, hoe die zich voelt. Als hij zich beter voelt, dan heb je die slag gewonnen.
Ja.
Dan is het natuurlijk ook nog belangrijk om te weten of die darm herstelt en of de opname van voedingsstoffen beter is. En of de verschijnselen van de malabsorptie, van het functie falen van de darm, of dat herstelt. Dus dat is inderdaad een periode. En dat weten we niet precies hoe lang dat nou is. Bij de ene persoon is dat anders dan bij de andere. Sommigen geven na korte dagen bij wijze van spreken al aan dat ze zich beter voelen,
mm-hmm,
op een dieet. Anderen doen daar veel langer over. We weten van antistoffen dat die in de loop van weken, maanden dalen en uiteindelijk wel verdwijnen bij de meeste mensen. We weten dat het slijmvliesherstel nog langer kan duren. Dat kan wel een jaar of 2 jaar duren.
Mm-hmm.
Er zijn zelfs mensen waarna een aantal jaren nog wel vlokatrofie zichtbaar is. Ook op het moment dat de kliniek, de verschijnselen en klachten al lang verdwenen zijn.
Mm-hmm.
Dus het herstel is heel uiteenlopend.
Ja. Ja, dat heeft ook te maken met het feit hoe ziek iemand is op het moment dat de diagnose wordt gesteld. Hè. In de vorige podcast hadden we gesproken over het screenen. Dat mensen celiakie blijkt te hebben die eigenlijk niet zoveel klachten hebben. Ja, als die op een glutenvrij dieet gaan, ja, wat is er dan aan herstel? Terwijl als iemand echt hele lange periode heel ziek is geweest. En dan moet gaan herstellen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat wat langer duurt.
Dat kan heel goed, ja. Dus dat is zeker zo. Dus de mate van ziek zijn, dat beïnvloedt natuurlijk ook de mate van herstel en het tempo van herstel. Wat je aanroert, de mensen die bij de screening op de diagnose komen, dus eigenlijk met weinig of geen klachten zelfs diagnose krijgen. Daarvan is maar de vraag of die nou kwaliteit van leven gaan die niet direct verbeteren.
Nee.
Die zou zelfs achteruit kunnen gaan, want ze hebben een lastig dieet waar ze moeten gaan volgen. Dus dat is wel ingewikkeld. We hebben daar ook geen systematische aanpak momenteel voor. We hebben zelf in Nederland zijn er een aantal vragenlijsten ontwikkeld. We hebben zelf in de Rijnstaat ook wel een vragenlijst ontwikkeld. Ziektespecifiek. Hè. Je gebruikte voorheen meer algemene vragenlijsten over ziektegerelateerde kwaliteit van leven. Algemeen ziektegerelateerd.
Mm-hmm.
En wat we nodig hebben is veel meer suriakie gerelateerde kwaliteit van leven vragenlijsten die daar specifiek op vragen.
Ja.
En dan lijkt het alsof je beter in staat bent om de specifieke suriakie gerelateerde klachten te achterhalen en te kijken naar de kwaliteit van leven en de invloed van de ziekte daarop. Dus het zou, denk ik, dat moeten we onderzoeken nog, maar van nut kunnen zijn om systematisch in de follow-up, in de begeleiding van mensen, dit soort kwaliteit van leven vragenlijsten, ziektespecifiek op suriakie, te gebruiken om te achterhalen hoe het herstel precies is en hoe het beloop van ziekte in de loop van jaren is.
Heb je dan ook bijvoorbeeld over de link met het sociale welzijn van mensen?
Daar zitten verschillende domeinen in. Dus je hebt het fysieke domein, het lichamelijke domein van klachten, buikpijn.
Mm-hmm.
Maar ook een meer algemene domein van moeheid, conditie.
Ja.
Maar ook psychologisch, emotioneel.
Ja.
Somberheidsgevoelens, angstgevoelens voor een toekomst.
Mm-hmm.
Sociale domein. Dus je moet daar. Er zijn verschillende domeinen die je moet adresseren, die je moet bespreken om te weten hoe iemands kwaliteit van leven nu precies is en hoe die door de ziekte wordt beïnvloed.
Ja.
En dan weet je ook waar je aandacht aan moet besteden.
Ja. Dus eigenlijk omvat dat veel meer zorgprofessionals dan alleen een MDL-arts en een diëtist. Want dan heb je het ook over een coach of een.
Absoluut. Ik denk dat daar zijn we ook binnen de richtlijncommissie mee bezig. Van wat is nou nodig voor een begeleidingsteam, voor iemand, voor een populatie, voor mensen met celiakie. Ik denk centraal staat wel de arts en de mm-hmm. diëtist.
Mm-hmm.
En de arts, dat is vaak de MDL-arts. Die moet in ieder geval iemand zijn die verstand van zaken heeft, die daarbij betrokken is, die regelmatig patiënten ziet.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk ook best een huisarts zijn. Als een huisarts die interesse heeft, die kennis heeft, dan kan het mm-hmm. uiteraard uitstekend doorgaan. Misschien dat je in de toekomst ook verpleegkundige specialisten daarvoor kunt opleiden. Dus het gaat me niet zozeer om de functie zelf, als wel de interesse en de kennis van zaken.
Ja.
Diëtisten, het geldt hetzelfde voor. Niet alle diëtisten zullen even veel affiniteit hebben, kennis hebben van aandoeningen van dieet. Dus ook daarvoor geldt weer dat je iemand moet hebben die specifiek de fijne kneepjes van de chirurgie ook kent. En daar ook met mensen kan bespreken.
Ja.
Dus dat. Ik denk dat er in de begeleidingssfeer daaromheen meer mensen nodig zijn. Je moet laagdrempelig kunnen overleggen met artsen of andere zorgverleners die iets kunnen zeggen over bijvoorbeeld neurologische aandoeningen die bij celiakie kunnen voorkomen, of rheumatologische aandoeningen die voor kunnen komen, of psychologische aandoeningen. Dus je zult een netwerk moeten maken binnen je ziekenhuis, in ieder geval beschikbaar.
Mm-hmm.
Zodat als en de verpleegkundige of de diëtist en arts zijn alert op mogelijke geassocieerde problemen bij de celiakie en kunnen dan laagdrempelig het netwerk aanspreken om mensen betere zorg te verlenen op de verschillende vlakken die er zijn.
Ja, dus als je het hebt over herstel, dan gaat het ook over in welke gebieden is herstel nodig.
Ja.
Ja.
Ik hou er wel van om heel specifiek naar de darm te kijken, maar met zo'n kokervisie ga je natuurlijk niemand beter maken.
Nee.
Je zult breder moeten kijken en met patiënten samen met name achterhalen van wat heeft deze persoon precies nodig.
Ja. Even toch weer terug naar dat herstel. En iemand die net de diagnose heeft. Hoe lang mag het van jou duren?
Herstellen. Ja, ik heb daar geen termijn voor. Maar wat ik weet is dat het langere tijd kan duren. En wat ik al zei, het gaat op verschillende domeinen. Het gaat vaak om puur om lichamelijke klachten van buikpijn, diarree, gewichtsverlies. Je kunt dingen meten van bloedgehalte, ijzergehalte. Mm-hmm. Maar daarnaast heb je ook, wat ik al zei, de emotionele kant van de zaak. Zijn mensen angstig? Zijn mensen somber? Raken mensen geïsoleerd? Zijn er problemen wat betreft het vergaren van kennis? Ja. Over de ziekte en dieet. Zijn er problemen met sociaal, met het houden van dieet? Dus dat herstel, dat kan heel lang duren. En ja, hoe lang mag het duren? Ja, voor mij mag alles.
Even kijken naar bijvoorbeeld, je wilt die antistoffen naar beneden, ja, je wilt dat de darmschade.
Daar weten we van dat binnen een half jaar verwacht je dat het wel gedaald moet zijn.
Ja.
En dan is dalen, is natuurlijk het eerste belangrijkste is dat er een daling plaatsvindt. Dat
in de
is
antistoffen, ja.
Maar, en het liefste zie je natuurlijk dat dat onder de detectiedrempel gaat komen. En dan in ons ziekenhuis is dat onder de 7. Mm-hmm. Nou, mooi als het zo is. Maar als het 10 is, 12, is dat dan erg? Ja, dat weet ik helemaal niet. In ieder geval, als het van 100 komt en het wordt 10, 12... dan betekent dat die immunologische prikkel, die afweerprikkel, blijkbaar niet helemaal weg is. Mm-hmm. Maar wel heel fors gedaald is.
Ja.
En als iemand tegelijkertijd zich uitstekend voelt, klachten van buikpijn of wat dan ook verdwenen zijn, goede kennis van zaken heeft, ja, dan beschouw ik dat wel als herstel. Het is niet zo dat ik daar nog voor een getal nou ongerust ga maken.
Nee.
Maar het kan wel betekenen, als zo'n getal blijft hangen, dat je misschien even wat alerter moet zijn. En misschien net even met de diëtist nog eens opnieuw moet nadenken van, zijn er misschien onverhoopt momenten dat er toch gluten binnenkomt.
Ja.
Zo'n getal moet niet leidend zijn, maar een getal kan een indicatie geven om nog eens na te denken.
Ja.
Zo kun je het gebruiken.
Dus, als iemand die net binnenkomt boven de 128 antistoffen meet bijvoorbeeld. Hè, daar zijn laboratorium die daar stoppen met meten. Dus dan krijg je de uitslag boven de 128. Als je iemand zo bijvoorbeeld een half jaar later ziet en het is rond de 50... dan ben jij op zich tevreden, want dat is een flinke daling.
Ja, maar 50 is weer anders dan 15,
ja,
of 12.
Ja, maar na een half jaar, hè?
Ja. Nee, maar goed, dat betekent wel, als het 50 is, dat er nog een significante... Hè, dat getal op zichzelf is wel significant. Hè? Dus mm-hmm, niet een beetje, maar is echt wel verhoogd. Dus dat is zeker reden om nog eens na te denken over dieet.
Ja.
Dat betekent dat het gesprek daar wel over zal gaan. Dat het getal nog wel verhoogd is, duidelijk verhoogd is.
Ja.
Dat we liever zien dat het gaat dalen. Dus ook
maar
dan kun je weer spreken.
Iemand heeft wel ontzettend zijn best gedaan om het naar die 50 te krijgen. Alleen je zou wensen dat het nog onder de referentiewaarde komt.
Nou, wat je eigenlijk wenst is dat iemand beter is. Hè? Dat iemand zijn dieet volgt, dat de darm herstelt. Dat iemand zijn ziekteverschijnselen, dat die hersteld zijn. Dus daar gaat als het uiteindelijk het doel. En het doel is niet dat het getal omlaag gaat. Dus,
nee.
Maar het getal kan wel een uiting zijn van mogelijk onderliggend probleem.
Ja.
Dat er toch een dieetprobleem zit. Of een aanhoudende ontsteking van die darm. Ondanks het feit dat die gluten wel weggaan is. Maar in ieder geval de suggestie van een aanhoudende waarde van 50. Mm-hmm. Geeft aan dat je moet nadenken of er die toch gluten binnenkomt.
Ja.
En dat is wel reden om daar samen met die patiënt wel over te spreken.
Ja.
En ik denk dat die diëtist dan weer belangrijk
zeker
is om daar om over mee te
schakelen.
Denken.
Ja, ja. Om het dieet nog eens door te lopen. Ja, en iemand die dan in het komende half jaar wel nog genoeg zakt, dat is hartstikke mooi.
Natuurlijk, ja. Dus vandaar ook aangaf dat de tijdsspanne is voor mij niet leidend.
Nee.
Het kost zoveel tijd als nodig is. En wat ik in het eerste jaar wel doe, is tenminste drie keer mensen zien. Dus tijdens van diagnose, uitleg, nog eens 4 weken of 6 weken later, dan nog eens na 3 maanden... Zorgen dat je wel zicht op zaken houdt, dat je die antistoffen kunt vervolgen. Maar, en vragen kunt stellen, dingen kunt bespreken. En bij die mensen waar je vermoedt dat er misschien wat meer tijd nodig is, of misschien wat onderliggende andere problemen zouden kunnen spelen, die mensen zie ik nog wat vaker om te zorgen dat je contact houdt, vinger aan de pols als het ware, om te zien dat het beter in balans gaat komen.
Ja. En bij welke mensen kijk je een tijd later nog eens een keer met een biopsie hoe het ervoor staat in de darmen?
In overleg. Sommige mensen zeggen dat wil ik niet meer. Als ze zich goed voelen en die antistoffen zijn blijven hoog, dan zeggen ja, het zal wel zo zijn, maar ik voel me verder goed. Nou, dat begrijp ik. En dan kun je in ieder geval vermoeden dat er wel wat activiteit van ontsteking nog in je darm aanwezig is. Dan moet je bespreken wat dat zou kunnen betekenen. De vertraging van de functie van de darm. Complicaties op lange termijn. Mm-hmm. En als je zeg maar zeker weet van nou het dieet is goed ingesteld, de diëtist is herhaaldelijk betrokken geweest en toch blijven er wel klachten over, dan kan het een reden zijn om te zeggen, goh, wat zou er aan de hand kunnen zijn? Zou er misschien een andere diagnose moet je overwegen uiteraard? Je moet nadenken over ziektes die geassocieerd zijn aan celiakie of ziektes die helemaal niks met celiakie te maken hebben.
Maar dan heb je het nu over
voorkomen.
Iemand die
klachten houdt.
Ja, maar de antistoffen zijn genormaliseerd.
Ja, dan is
dus dan
zeker
zou je
reden.
Kunnen concluderen van het dieet wordt goed gevolgd, dus er komen geen gluten binnen, ja. Maar er blijven toch klachten.
Ja, dan
want
moet
die,
dan,
die ja. groep is best wel heel groot.
Dat is inderdaad zeker een grote groep. En dat kan in de eerste jaren de diagnose, maar dat kan ook jaren daarna nog zijn. Dat is zeker zo.
Ja.
Dat is weer. Ja, die mensen moet je natuurlijk. Ten eerste, ten aanzien van de celiakie zul je eerst de zaken in kaart brengen. Is het helemaal tot rust gekomen? Nou, antistoffen normaliseren, dat suggereert dat zeker. Mm-hmm. Dat mensen ook aangeven dat ze dieet goed begrepen hebben. Maar dan zul je moeten nadenken over andere problemen die ze kunnen voordoen. Aan celiakie geassocieerd zijn een aantal aandoeningen die ook klachten kunnen veroorzaken. Mm-hmm. We weten van allerlei auto-immune aandoeningen, suikerziekte, schildklierziekte. Maar ook microscopisch ontsteken van de dikke darm kan optreden. Allerlei rheumatische aandoeningen, dus daar moet je over nadenken. Prikkelbare darmklachten komen veel voor. Bij darmziekte en dan bij chronische darmziekte in algemene zin zie je vaak ook in rustfase dat prikkelbare darmklachten kunnen voordoen. Dan moet je daar aandacht aan besteden.
Ja.
Dus het is zeker zaak als mensen aanhoudende klachten hebben, ondanks het dieet en als je aanwijzing hebt dat de celiakie zelf wel in rustfase verkeert, dan moet je veel bredere kijk op zaak krijgen om te zien of er andere dingen meespelen.
Ja. Maar ik heb begrepen dat je dat wel in het eerste half jaar na de diagnose, kijk je daar anders naar dan wanneer iemand toch echt die celiakie is op de rust gekomen. En er zijn dan nog blijvende klachten.
Ja.
Op een gegeven moment ga je richting andere diagnoses denken en dan ga je daar uitsluiten.
Ja, ik denk, ja, dat is waar. Het hangt natuurlijk helemaal vanaf van het gesprek zelf. Het kan zo, als je met iemand spreekt en er komen alarmerende signalen naar voren dat het helemaal niet goed gaat,
ja.
Dan ga ik niet wachten tot een half jaar. Zul je eerder aan de slag gaan en zeggen van, goh, we moeten misschien toch een beeldvorming van de buik hebben, een dikke darmonderzoek. Weet je, dan zul je eerder aan de slag moeten. Ook een maagonderzoek kan wel herhaald worden. Om te kijken of je toch dingen gemist hebt. Je kan het best zijn dat er een andere, dat bijvoorbeeld infectie met een Giardia meespeelt, of dat er hele andere zaken aan de gang zijn.
Ja.
Dus dan moet je daar zeker oog voor hebben. Dan moet je daar ook aandacht aan besteden. Als het meer is van aanhoudende klachten die heel goed passen binnen celiakie en wel verbeteren, maar dan niet normaliseren, dan zul je ook wat iets afwachtende houding kunnen hebben en zeggen, nou, ik ga nog eens even rustig afwachten, kijken hoe de dieet verder ingesteld raakt en of mensen beter in balans kunnen komen.
Ja.
Dus het is ook weer individueel dat je kunt kijken in hoeverre jij zelf en de patiënt ongerust zijn over mogelijke andere onderliggende problemen.
Ja. Er is een vraag over gewichtsafname rondom de diagnose celiakie. En die is gesteld door IDDGFJ. Dat is op social media een andere naam. Maar die gaat over hevige gewichtsafname. En zij wil weten, hij of zij wil weten of het mogelijk is dat gewichtstoename niet direct in gang treedt. Maar dat er in eerste instantie gewoon het gewicht stabiliseert. Wanneer kan dat gewicht weer gaan toenemen? Dat is ook een heel individueel,
dat is heel individueel
moment. Maar het gaat wel over het herstel. Omdat je eerst
zeker.
Wat wil herstellen voordat je überhaupt nog weer verder kan.
Ja, in het algemene model, in het algemene beeld van iemand met celiakie, als de diagnose gesteld wordt en die heeft diarree, gewichtsverlies gehad, dan zal het aan instellen van een dieet een herstel van de darm inhouden. En dan zie je dat de functie van die darm verbetert en dat mensen beter voedingsstoffen kunnen opnemen.
Mm-hmm.
Het dieet zelf is vaak, dat is belangrijk ook, dat geldt trouwens ook voor die diëtisten, die oog houden voor calorieën. En meer suikers in het dieet, dat kan allemaal wel verschuivingen geven in calorie-inname. En wat je vaak voor bedacht moet zijn, is dat het gewicht heel sterk toe gaat nemen. Ik heb wel voorbeelden van mensen die ik had wel een mooi verhaal van een vrouw van een jaar of 50 die altijd een heel slank figuur had gehad en heel tevreden over was ook. Die bleek celiakie te hebben, diagnose gesteld, goed tevreden dieet ingesteld. En die kwam een jaar later 25 kilogram zwaarder in mijn spreekkamer binnen. En die was helemaal niet blij.
Nee, Wat heb je me aangedaan, dokter Hap?
Precies, precies. Dus ik denk dat wel een duidelijk risico is. En dat je dus al bij de start van dieet daar goed over na moet denken. Dus de patiënt met de diëtist samen, en de arts natuurlijk ook, de achtergrond moet hebben van het dieet, van de voeding, wat er binnenkomt.
Ja.
Dus het gewichtsverlies wordt vaak ingehaald op het moment dat dieet gesteld wordt. En dat kan ook doorschieten naar een overgewicht. Dus daar moet je op alert zijn. Toch zijn er ook mensen die een laag gewicht houden.
Ja, zoals deze mevrouw bijvoorbeeld.
Ja, en dat zul je natuurlijk in eerste instantie, als het niet verder daalt, dan ben je op zich al blij dat het niet daalt. Maar als het lage gewicht aanhoudt en het echt ondergewicht betreft, dan moet je natuurlijk gaan nadenken opnieuw weer van, nou, is dit alleen maar celiakie of zijn er andere dingen aan de gang? Dus je moet dan weer je brede kijken op.
Ja. Ja, en ook natuurlijk de diëtist betrekken, want wat krijgt zo iemand binnen?
Ja.
Kijk, gluten eruit halen. Ja, als je niks meer eet, dan krijg je ook geen gluten binnen. Dus hoe ga je dat dieet vervangen?
Precies.
En hoe ga je het volwaardig maken? Want ik vraag me ook af bij die mevrouw van 50. Zij is altijd heel slank geweest. Waar heeft dat mee te maken? Ook dat ze nu zo aankomt. Is het omdat het glutenvrij dieet wat meer calorieën kan bevatten? Of heeft het ook te maken tegelijkertijd met die darmen die zijn hersteld? Die kunnen voedingsstoffen beter opnemen. Dus sowieso zou ze aangekomen zijn.
Precies, dus wat je al hoort is dat betrek er een diëtist bij, die heeft er verstand van en die moet je er zeker bij betrekken. Dus dat doe ik ook altijd. Nee, dat is zeker waar. Dus ik denk dat je ook weer individueel moet kijken, hoe gaat het met deze persoon? Wat zou er bij deze persoon aan de hand kunnen zijn en wat kunnen we daarmee doen? Dus het dieet goed doorspreken, wat komt er binnen, hoeveel calorieën, hoe is de balans in het dieet? En dan het gewicht is in wezen een uitkomst daarvan. En als het gewicht toch achterblijft aan je verwachtingen en je het idee hebt dat de dieet volwaardig is, ja, dan moet je nadenken over andere oorzaken van een laag gewicht. En dat kan natuurlijk alle kanten uitgaan. Dat kan betekenen dat je een heel brede screening moet gaan doen op mogelijke oorzaken van gewichtsverlies of een te laag gewicht.
Ja. Hoe zou jij als arts die eens steken? Van waar ga je dan naar kijken?
Ik begin altijd met een gesprek. De anamnese afnemen en kijken wat voor signalen er naar voren komen. En als er geen enkel signaal naar voren komt, behalve het maag-darmkanaal, ja, dan zul je systematisch moeten gaan kijken. En weten natuurlijk dat celiakie geassocieerd kan zijn met de andere auto-immune aandoening, kun je daar naar kijken. Je kunt natuurlijk ook algemeen een echo van de buik maken. Je kunt afhankelijk van de leeftijd kun je natuurlijk alweer kijken of je een coloscopie nodig hebt.
Ja.
Dus het heel individueel. Je moet in ieder geval je hersens als arts flink aan het werk zetten om de analyse uit te voeren.
Ja. En net viel PDS al, prikkelbare darmsyndroom. Moeten we even goed uit elkaar halen of het over iemand gaat die net de diagnose heeft, die sowieso nog wel klachten kan hebben, of iemand die al, nou ja, wat celiakie betreft, goed hersteld is en verlaagde antistoffen heeft. En de darmen kun je aannemen dat ze goed hersteld zijn. Jarinda die vraagt bijvoorbeeld, kan het zijn dat je tijdens het herstelproces nog last kunt hebben van gevoelige darmen bij bepaalde voedingsmiddelen? Bepaalde soorten bonen en groenten. Want ik krijg zo last van mijn buik.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. Nee, het is zeker zo, dat merk je bij mensen met chronische darmziekte in de algemene zin, dat veel mensen gevoelige darmen hebben. En dat is geen medische term, maar meer een vaststelling, een waarneming. Mm. Dat mensen veel gevoeliger zijn dan anderen. Het is op zich een godswonder dat mensen frikandellen en hamburgers en zo allemaal naar binnen kunnen stouwen zonder dat ze last van hebben.
Ja.
Maar het is blijkbaar is het lichaam vaak in staat om dat soort bombardementen wel te weerstaan. Maar wat je ziet bij mensen met chronische darmaandoeningen, dat is dat die vaak wel kwetsbaarder zijn en lastiger. Dit soort zwaar voedsel, vet of kruiden of koolzinhoudende dranken, koolsoorten,
uien,
precies. Dus,
bepaalde groentesoorten.
En natuurlijk zul je ook weer na moeten denken van, zijn er onderliggende actieve ziekten aanwezig? Maar vaak is het niet het geval. En zijn mensen kwetsbaar? En moeten ze echt veel meer dan anderen rekening houden met een gezonde voeding zonder al die prikkelingen?
Ja. Nee, en even terug naar Jarinda. Stel, zij is nog aan het herstellen omdat ze niet te lang diagnose geleden heeft gekregen. Ze kan de hoop houden dat als ze beter hersteld is, dat de darmen toch ook wel die voedingsstoffen beter kunnen verdragen. Maar die gevoeligheid kan ook blijven bestaan.
Ja, helaas. Dat, in de praktijk zie ik dat gewoon, dat mensen toch ook na jaren nog gewoon, en dat kan ook wisselend zijn in de loop van jaren, maar klachten kunnen houden van hun buik en ontlastingsproblemen kunnen houden. Obstipatie komt ook voor. Dus het zijn het heel uiteenlopend weer. En sommigen gaan prima op aanpassing van leefstijl en voeding. Mm-hmm. Meer een prikkelbaar darmachtige beeld, los van de celiacie.
Kom je toch weer bij die diëtist die daar heel goed bij kan begeleiden. Hè?
Ja. Ja, ik denk dat in algemene zin, maar dit is meer generalistisch. Dat in algemene zin weten we dat leefstijl en voeding een hele belangrijke rol spelen in gezondheid en ziekte. Ja. En dus een gezonde leefstijl, actieve leefstijl, meer bewegen, weet je, dat zijn allemaal open deuren. Maar het is wel iets wat binnen onze gemeenschap nog wel veel aandacht behoeft. Heel veel aandoeningen, heel veel klachten, die hangen er wel mee samen. Of in ieder geval kunnen daardoor beïnvloed worden. Dus ik denk dat een belangrijke rol voor de diëtist, maar ook een belangrijke rol voor mensen zelf. En we vragen ons een beetje af, moet het ziekenhuis daar ook een rol in spelen? In leefstijl, in voeding, in algemene zin? Mm. Of moet dat, is dat meer een maatschappelijke taak? Nou, los van de verantwoordelijkheid daarvoor, denk ik dat in algemene zin, we weten dat mensen met celiacie, om daarop terug te komen, ook leefstijl en voeding daar scherpe aandacht voor moeten hebben.
Ja. Ja, fijn, want dat is wat je voor jezelf kan doen. Goed voor jezelf zorgen.
Ja. Ja. En dan nog is het zo dat er geen garanties zijn dat je, als je dan gezond leeft en gezond eet en alle dingen vermijdt, dat je niet klachtenvrij bent. Dat kan zomaar voorkomen.
Ja. Ja, want er gaat een vraag van Lisa over. Zij wil weten, wat moet ik doen bij aanhoudende bovenbuikklachten en vermoeidheid, ondanks dat de bloedwaarden weer goed zijn?
Kijk, het individueel geval zul je natuurlijk opnieuw weer moeten nadenken over de individuele klachtenverschijnselen. Maar het ligt voor de hand om ook na te denken, galstenen komen iets meer voor bij mensen met celiacie.
Dus het is echt de bovenbuik, hè?
De bovenbuik, dus dan zou je een echo kunnen maken om te zien of er bijvoorbeeld galstenen zijn die symptomen geven.
Ja.
Maar je kunt ook, als er bovenbuikklachten zijn, meer zuur gerelateerde klachten. Dan kan het ook zomaar zijn dat je zonder celiacie ook wel gewoon zuur gerelateerde klachten hebt. En refluxklachten bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het geldt voor het individu weer zo. Dat geldt eigenlijk steeds zo. Dat je moet nadenken over de celiacie en de behandeling daarvan. Je moet de vragen goed uitspitten. Of de klachten goed uitspitten. En je moet nadenken over andere diagnostiek nodig is om andere aandoeningen uit te sluiten. Of aan te tonen.
Ja, het gevaar bestaat altijd van, het zal wel door de celiacie komen.
Ja, dat moet je vermijden. Je moet wel zorgen dat je serieus goed luistert en gericht onderzoek doet. Je moet oppassen tegelijkertijd je niet iedereen medicaliseert en elke klacht herhaalt en alles maar doorgaat met allerlei onderzoek. Mm-hmm. Dus daar moet je natuurlijk een balans in vinden.
Ja.
Dus, maar het begint met een goed gesprek, goed luisteren en samen kijken wat voor diagnostiek nodig is.
Ja.
En ik probeer dus niet om iedereen maar echo's aan te doen. En weet je, die zorgconsumptie moet natuurlijk niet enorm zijn. Dat is helemaal niet nodig. Maar nogmaals, eerst luisteren en samen kijken wat er nodig is.
Ja. En even weer terug naar die antistoffen. Want dat is natuurlijk in het klinische, in jouw klinische blik, zeg maar, als arts, die wil je naar beneden. Ook al is het maar een getal, hè, hoe je dat net uitlegde. Maar er komen veel vragen bij ons binnen over dus die blijvend licht verhoogde antistoffen. Laten we zeggen rond de 15, is niet schokwekkend. En er zijn geen klachten. Iemand die heeft eigenlijk niet zoveel klachten. Antistoffen, nou, die blijven licht verhoogd. Waar kijk je dan naar? Wat is dan leidend?
De persoon zelf is leidend. Dus het allerbelangrijkste is hoe iemand zich voelt, hoe iemand zich in het leven staat. Als iemand volledig klachtenvrij is en er zijn geen verschijnselen van enig probleem, dat is leidend.
Ja.
En zo'n getal, dat zal dan niet al te ongerust maken. Het is inderdaad licht wel belangrijk om te weten, wat is wel aardig. We hebben vorig jaar een studie gedaan waar we gekeken hebben naar zo'n urinetest waarin je glutensporen kunt meten.
Mm-hmm.
Antistoffen zeggen iets over de immuunreactie, dus een meer langetermijns effect.
Ja.
En we hebben een test die is in staat om in de urine te meten of iemand contact met gluten heeft gehad in de afgelopen 24 uur.
Ja.
Dus we hebben daar gekeken of die test in de praktijk bruikbaar is. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb buikklachten. Ik wil weten, komt dat door de door het restaurant van gisteravond, of is het prikkelbaar darm, of is het goed gerelateerd, ja of nee. Dus we hebben die mensen oplopende doseringen placebo, dus een neppil of gluten, en dan oplopend van 0,5 gram tot 1 gram zo gegeven. En wat bleek is dat bij die placebo groep tot 30% van de mensen gluten in hun urine aantoonbaar was. Aha. Dus blijkbaar, en dat waren normale mensen, normale surrogie mensen die gewoon op dieet zaten en dit, maar die hadden ook geen klachten. En die bleken dus in een normaal hun glutenvrije dieet tot 30% van de mensen gewoon gluten aantoonbaar is. Dus de glutenvervuiling is vermoedelijk veel groter dan we denken.
Ja.
Dus dat zou ook kunnen inhouden dat dit soort antistoffen ook een beetje rondom die hele lage waardes wel een beetje fluctueren. Af en toe wat hoger en af en toe wat lager zijn.
Ja.
Dus ik weet niet of het een probleem is. Want dat geldt ook voor... Uiteindelijk is het natuurlijk zo'n antistof die wat verhoogd is, kan betekenen dat er misschien wel wat prikkeling is. Mm-hmm. Maar als er geen vlokatrofie, geen dysfunctie van de darm is, en ook, en dat weten we helemaal niet, geen complicaties op lange termijn aan vastzitten, moet je dan een probleem van maken.
Ja.
De vraag stellen ze al beantwoorden. Nou, nee, zou ik zeggen.
Nee.
Als het geen problemen geeft, geen klachten geeft, ja, laat het dan maar zo. Ja, dus die lage waarden, zeg maar tussen de 10 en 15, daar weet ik niet van of je daar nou heel erg druk over moet maken. Het is een signaal, je moet het bespreken, maar je moet er niet direct een probleem van maken.
Nou, ik denk dat wel geruststellend kan klinken voor mensen die dat sowieso de antistoffen wat kunnen fluctueren. Als het de ene keer 12 is en de andere keer 15, hoef je niet meteen te denken, ook doe iets grandioos verkeerd in mijn dieet en ik moet alle producten met sporen van gluten ook gaan vermijden, omdat het net een paar punten hoger is.
Nee. Er zullen zeker artsen zijn die veel strenger in de leer zijn, maar ik ben niet zo. En ik denk dat ik probeer met mensen samen te bekijken wat het voor hen nou precies betekent. En je moet natuurlijk wel alert zijn. Je moet nadenken, zijn er nou verschijnselen van dat er wel problemen zouden kunnen zijn? Is er wel aanwijzing voor een dysfunctie van de darm? Zijn er klachten van diarree, ja of nee? Of gewichtsverlies? Zijn er in bloed aanwijzingen voor tekorten? Dus dat kunnen redenen zijn om er wel een issue van te maken. Maar over het algemeen met dit soort lage antistoffen kan het ook zijn dat mensen zich prima aan dieet houden. Misschien af en toe wat goed binnenkrijgen, maar dat het klinisch geen probleem is.
Want dat meten van die antistoffen, weet ik, dat is voor de patiënt vaak een eikpunt of even een bevestiging van hoe iemand het doet voor het dieet. Dus de antistoffen betekenen voor de patiënt wel degelijk iets.
Ja.
Om te weten, doe ik het wel goed? En als je onder die referentiewaarde is, ja, groot compliment, dan doe je het dus goed. Maar wat betekent het als het soms ietsje hoger is?
Ja, nou, dus de suggestie die je al wekt, is ik probeer dat absoluut te vermijden. Is dat mensen een gevoel van teleurstelling of falen hebben op het moment dat die antistoffen 12 zijn of 15 zijn. Ik denk dat je dat is geen goed beleid. Dus je moet samen naar het getal kijken en daar een interpretatie aan geven. En ik zie het helemaal niet als een falen of als een probleem. Je moet samen gaan kijken, is het überhaupt een probleem?
Ja, en heb je überhaupt klachten?
Ja.
Als iemand zich prima voelt, dan is dat leidend.
Ja.
Ja, mooi. Ja, met het herstel wil je die antistoffen naar beneden, omdat het iets zegt. Maar dat is pas later in de rij. Je kijkt eerst, hoe voelt iemand zich?
Het wordt geen doel op zichzelf. Het wordt de antistoffen die het vertikken om onder de acht te komen. Dat is niet zo dat ik daar nou me druk over maak.
Nee, heel goed. Peter, ik heb nog een vraag van Femke. Zij stuurde, mijn dochter heeft sinds 2018 celiakie. Dus is nu zo'n 4 jaar. De dochter was toen net 15. Ze houdt zich goed aan het dieet. Tot voor kort was ze onder toezicht bij de kinderarts. Maar die zegt, haar antistoffen dalen veel te langzaam. Hoort u dat vaker? En wat zou u daar aan kunnen doen? Dit is dus betrokken en die weet het eigenlijk ook niet zo goed. Dus het gaat om een jonge dame van 15, toen, nu 4 jaar ouder dus. Maar de antistoffen dalen te langzaam. Dus net hadden we het over van, nou, binnen 1 jaar tot 2 jaar zou je eigenlijk willen dat wel flink naar beneden is.
Ja, het is ook een individueel geval. Dus ik zou graag individueel ook weten dan wat er precies speelt. Hè? Wie het is. Hoe je inschat dat de ziekte begrip is. Hoe begrip van dieet is. Dus het is heel individueel. Je moet denk ik oppassen altijd een grote uitspraak te doen over iemand die je niet kent en waar je een vlak van informatie van krijgt. Maar in algemene zin, ja, echt voortbordurend op wat ik al eerder aangaf, is dat het getal op zichzelf, dat doet mij niet zo heel veel. Belangrijkste is als een meisje van 15 nu 3 jaar lang haar best doet met een dieet, zich daar goed bij voelt en goed groeit en bloeit en sociaal actief is. Precies. En een opleiding volgt. Ja. Dat zijn natuurlijk de doelen die we eigenlijk willen bereiken. Mm. Tegelijkertijd is het zo dat je het getal neem ik wel serieus. En ja. Zeggen, goh, het zou kunnen zijn dat er nog wel actieve afweerreactie gaande is. Dat er nog goed er binnenkomt die dat veroorzaakt. Dat is wel iets om over na te denken. Maar niet het meisje een probleem geven en haar schuldgevoel aanpraten. Dat is niet doelmatig.
Nee.
Het doelmatig is om haar te steunen. En ja. aan te geven, nou ja, we houden het wel in de gaten. En we gaan wel vervolgen. Maar,
en ze dalen, dus het gaat de goede kant op.
Ja. Mm-hmm. Dus nogmaals, ik ken dit meisje niet. En het is maar een flarte informatie. Maar de algemene lijn is proberen te verplaatsen in de belangen van de persoon zelf. Het meisje moet groeien en bloeien. Die moet opleiding volgen. Die moet sociaal netwerk opbouwen. Mm. Daar gaat het om. En als ze het best doet met de dieet en er is een diëtist met verstand van zaken die haar begeleidt, dan heb ik daar alle vertrouwen in.
Ja.
Ik hou er misschien wel wat scherper in de gaten dan de gemiddelde patiënt. Maar dat is ook iets wat ik dan gewoon bespreek. Gewoon uit zorgvuldigheid. Dat je zegt, nou, ik wil wel in de gaten houden. Maar probeer zo iemand niet ongerust te maken.
Nee. Nou, mooi. Femke, ik hoop dat je daar wat aan hebt, aan het antwoord. Als laatste zou ik...
Go Femke.
Ja, go Femke. Naar de dochter dan, hè, allebei. Als laatste kunnen we dan toch heel even over die aanhoudende vermoeidheid hebben. Want dat hoor ik echt heel veel. Antistoffen zijn... het dieet wordt goed gevolgd al jaren, maar iemand blijft moe.
Ja. Dat is een groot probleem.
Ja.
Dat is een groot probleem. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook geen passend antwoord op heb. Dat zeg ik mensen meestal. Ook, dat ik kan mijn best doen, dat doe ik ook. Ik zal mijn best doen om het gesprek te voeren, goed te luisteren, signalen op te pikken die wellicht aanduiding zijn van onderliggende andere problemen of celiakie-gerelateerde problemen. Mm-hmm. Dus alles goed in kaart brengen en de celiakie en mogelijke geassocieerde aandoeningen en mogelijke andere problemen. Ook diagnostiek daarvoor inzetten en afhankelijk van de ernst van het probleem ook zwaardere onderzoek, dat je zegt, ik ga daar toch een CT van maken of een coloscopie. Het kan zomaar zo zijn dat je echt forse diepte ingaat. Mm-hmm. Wetende dat het gewoon echt invaliderende vermoeidheid kan zijn. Maar dan nog, ondanks alle moeite die je doet, kan het zijn dat je er geen eenduidige verklaring voor hebt. En dat je dus wel door moet met dit probleem. En dan probeer ik, als dat lukt, ook samen nog eens te kijken van wat voor manieren zijn er dan om het probleem zonder diagnose, zonder oorzakelijke therapie, toch te kijken hoe je daarmee om kunt gaan.
Draagbaar kan maken.
En daar kan zijn dat je daar opnieuw de diëtiste voor vraagt. Het kan ook zijn dat je daar een psycholoog bij vraagt. Het kan zijn dat je daar adviezen over geeft, over tot aan revalidatie toe. Hè? Dat je daar een sportprogramma, bewegingsprogramma, dus leefstijl, voeding, psychologische begeleiding, dat soort instrumenten kun je dan inzetten om iemand toch verder te helpen. Maar ik denk dat ik belangrijk ook vind ik zelf wel dat ik wel aangeef dat ik niet overal pasklare antwoorden op heb. En dat het soms ook zo is dat je moet neerleggen bij je eigen beperkingen.
Ja, en dan kijken hoe kun je dat zo draaglijk mogelijk maken.
De regie moet dan ook weer terug naar die patiënten. Dat je niet van arts naar arts en van hulpverlener naar hulpverlener gaat, maar dat je op een gegeven moment ook hopelijk ziet dat iemand dan voldoende gereedschappen, voldoende middelen en mogelijkheden in handen heeft om zelf de regie te voeren en te kijken hoe die met het probleem van die chronische vermoeidheid kan omgaan.
Ja, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten, de regie bij de patiënt zelf. Want die kan natuurlijk altijd terug naar de arts en die kan voorlichten en meedenken. Maar uiteindelijk is het aan de patiënt zelf. Wat ga ik inzetten en hoe ga ik dit aanpakken voor mezelf?
Ja, en als arts kun je natuurlijk een coachende rol daarbij bij spelen.
Ja,
vaagbaak. Ja. Maar je hebt niet overal oplossingen voor.
Nee, maar zolang het hele brede palet wordt bekeken, met is er meer de onderzoek nodig of is er een andere zorgprofessional bij nodig, dan kan de patiënt de regie daarin hebben om te kiezen wat past. Ja. Nou, mooi om mee af te sluiten. Hartstikke bedankt dat je hier weer was, Peter, en al je vragen.
Het was wederom geweldig.
Ja, het is heel leuk om te doen en ik vind dat je prettig uitlegt. Mensen die luisteren die toch nog vragen hebben, kijk vooral even op onze website www.glutenvrij.nl. Daar hebben we ontzettend veel informatie over celiakie, maar ook over waar je rekening mee kan houden met het herstellen. Peter, om het rondje af te maken, want we hebben een podcast gehad over celiakie diagnose en deze die gaat over het herstel. Zullen we er nog eentje doen die gaat over de follow-up van wat gebeurt er eigenlijk de rest van het leven?
Leuk.
Fijn, goed zo. Nou, dan komt er hierna nog één aflevering met Peter, die staat in het teken van de follow-up. Wat zijn de aanbevelingen erover? Wanneer moeten wie en wat gecontroleerd worden? En moet een MDL-arts dat doen? Of kan ook op een gegeven moment de huisarts dat overnemen? Zijn we hartstikke nieuwsgierig naar Peter. Dus ik hoop je nog een keer te mogen uitnodigen voor een podcast. Dankjewel ook aan de luisteraars. Vooral ook weer deze podcast delen met mensen die er wat aan kunnen hebben. En zoals we al zeiden, we vinden het belangrijk dat de juiste informatie voor iedereen beschikbaar is. En vind jij dit nou ook belangrijk? Wil je ons werk steunen? Ben je nog geen lid? Word dan vooral lid of supporter lid, dat kan ook. Dat is maar €30 per jaar. En zo help je ons om jou van actuele informatie te voorzien. Kijk even op de website www.ncv.nl voor de voordelen van het lid worden. En blijf ons volgen op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel Peter.
Dag.
Doei.